Goedemorgen. Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Dat we wel weten dat Jezus leeft. En mooi als we dat al elkaar zo weer vanmorgen mogen toezingen. En dat we mochten beginnen met het zingen van Psalm 146. Het is de Heer wiens al vermogen zongen we, het grote heelal heeft voortgebracht. Die rechtvaardig uit de hoogte ziet wie op zijn bijstand wacht. Of het is de Heer van alle heren, Sions God, geducht in macht, die voor eeuwig zal regeren. Geweldige dingen als we dat zo mogen zingen. En dat we dan mogen weten dat Hij trouw is. Ja, en dan heb ik als titel vanmorgen: de Heere zal het voor mij voleinden. De Heere zal het voor mij voltooien, aan de hand van Psalm 138. Of zoals ze dat zo mooi in de kerk soms, of al vaak eigenlijk de dienst mee beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Nou ja, dat denk ik, ja, hoe bevoorrecht zijn we dan als we dat met elkaar mogen weten en als we dat elkaar mogen toezingen. En dat, ja, gewoon zo op een regenachtige, druilerige zondagochtend nog eens tegen elkaar mogen zeggen. Want de Heere gaat het voor ons voltooien. Dat is kracht voor vandaag. Blijde hoop voor de toekomst. Het gaat er niet zozeer om wat wij allemaal bewerkstelligen in ons leven. Maar het gaat erom wat Hij kan doen. En dat vind ik dan zo mooi om ook vanmorgen met u over na te denken aan de hand van Psalm 138... En ik stel voor om die eerst maar gewoon eens even te lezen met elkaar. En daarna wil ik de psalm even plaatsen. Hè. Welke plek heeft hij dan precies in dat hele boek van de psalmen? Om vervolgens op een aantal dingen wat dieper in te gaan. En dan ergens bij Paulus uit te komen, want zo gaat het dan altijd. Ja. Psalm 138. Er staat bij mij boven dankzegging voor verlossing. Een psalm van David. Ik zal u loven met heel mijn hart. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige plaats, heilig paleis en uw naam loven. Om uw goede tierenheid en om uw trouw. Want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen van de aarde zullen u loven, Heere, wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. Zij zullen zingen van de wegen van de Heere, want de heerlijkheid van de Heere is groot. Want de Heere is verheven. Toch ziet hij om naar de nederigen, maar de hoogmoedigen kent hij van verre. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand uit tegen de toren van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig. Laat de werken van uw handen niet los. Ja, tot zover deze psalm vanmorgen. En het mooie van psalmen vind ik altijd, ja, ik hou eigenlijk wel van psalmen. En niet zozeer omdat je bij elke moment van je leven wel een mooie psalm kan plukken en daar een verhaal bij ophangen. Nee, want daar zijn de psalmen niet voor bedoeld. Ik weet wel, zo worden ze vaak gebruikt. En ach, het mag ook best wel. Alleen als we maar bewust zijn dat ze daar niet voor zijn. En dat zegt de Bijbel zelf ook. Als we eventjes bijvoorbeeld kijken in Lucas 5, vers 39... Dan zegt de Heer Jezus daar, u onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. En die zijn het die van mij getuigen. De psalmen als onderdeel van de schriften, ja, die zijn het die van de Heer Jezus getuigen. En ik hoop dat ik daar natuurlijk niks vreemds voor u mee zeg vanmorgen. Ergens anders in Lucas 24, vers 27 zegt de Heer Jezus, Hij begon, he, in gesprek met de Emmausgangers, en dan zegt hij, hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven stond. Een prachtig gesprek waarin de Heer Jezus inderdaad bij Mozes en al de profeten zo vanuit de schriften aan die Emmausgangers laat zien wat op hem betrekking heeft. De psalmen zijn niet zomaar liedjes die passen bij de emotionele toestand van David of van Asaf of wat dan ook. Nee, het is profetie die getuigt van de Christus. En dat zien we ook in vers 44 van Lucas 24. Daar zegt de Heer Jezus, dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Daarmee is wel gezegd van, ja, die psalmen die gaan inderdaad over de Heer Jezus. En dat is profetie over de Heer Jezus. En nou ja, Petrus die haalt dat ook aan in Handelingen 3 in zijn toespraak. Waar het gaat over de Pinksterdag. En dan zegt hij van, ja jongens, in de psalmen staat dat de Heer gezegd heeft tegen David, mijn heilige zal geen ontbinding zien. En dan zegt Petrus ook, ja, het mag duidelijk zijn dat David begraven is. Dat David, die is wel dood. En toch zegt de schrift dan, nee, hij zegt, dat gaat over de Heer Jezus, hem heeft de Heer opgewekt. En zo gaan al die psalmen eigenlijk, die gaan over de Heer Jezus, die gaan over de Christus. En iemand zei eens, en dat vond ik zo mooi, Christus is de grote voorzanger van de psalmen. En wij mogen ze zachtjes meezingen. En natuurlijk, bij elke situatie waarin je inziet, mag je best een psalm pakken en geraakt worden door een psalm. Maar het is altijd zo goed om te beseffen dat Christus de grote opperzanger is van die psalm, de grote voorzanger. Hij is de weg als eersteling gegaan. Hij ging ons voor. Ja, en het volk gaat eigenlijk dezelfde weg als Christus. Door dood en opstanding heen. Denk maar aan de doortocht door de Jordaan. Waar het volk op een afstand van 2000 el, ja, maar wel dezelfde route gaat, ongeveer zo'n beetje als de ark. Als de Heere zelf. Christus als eersteling door dood en opstanding, maar het volk gaat volgen. Zoals ook wij met Christus, ja, diezelfde weg zijn gegaan, met hem gestorven, met hem opgewekt. En zo vertellen eigenlijk de psalmen ons het verhaal van de Christus. En als je, ja, met dat idee ook de psalmen gaat lezen, dat is zo mooi, want dan kom je in psalm 1 bij welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Alles wat hij onderneemt gelukt. Nou, daar begint het psalmboek dan mee. Of daar beginnen de psalmboeken dan mee, moet ik zeggen. En ja, dat verhaal, die psalmen, die vertellen het verhaal van de Christus, van wat hij onderneemt en dat inderdaad gelukt, dat blijkt wel aan het eind van het boek. Want dan lees je in psalm 150, alles wat adem heeft, loven de Heer. Of zoals we dat net zo mooi zongen, Heer, ik wil u danken en loven en prijzen, want alles herstelt u wat is ontwricht. Dat is datgene wat hij onderneemt en wat ook lukt. En daar getuigen de psalmen van. Ja, en dan, ik zei net al, dan moet ik eigenlijk zeggen, de boeken van de psalmen, hè, want als we dan praten over psalm 138, dan zitten we niet zomaar in het psalmboek te lezen, maar dan zijn we al bij het laatste psalmboek. En nou ja, als je even op internet kijkt, zijn er heel veel schemaatjes en heel veel koppelingen en dingen te maken met, nou ja, parallellen die er dan zijn of zouden zijn tussen het eerste psalmboek en Genesis, het tweede psalmboek en Exodus. Daar wil ik eventjes niet heel veel van zeggen. Maar wel eventjes weer de nadruk leggen op boek 5, waar het gaat om, ja, wat parallel loopt met Deuteronomium en waar het volk inderdaad helemaal aan het eind komt van de woestijnreis, waar Mozes dan ook sterft in de velden van Moab. Ik heb volgens mij wel eerder gezegd, ja, Moab 49, het getalswaarde 49. En dan komt daar vervolgens Jozua, de zoon van Noen, de 50. En die mag ze dan het beloofde land in leiden. En daar zijn de 5 boeken van Mozes tot een voltooiing. Het komt daar inderdaad tot die bevrijding. En daar gaat het vijfde psalmboek gaat daar ook over. En dat begint dan met de verse, loof, in psalm 107 vers 1. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is voor eeuwig. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En dat is eigenlijk ja, zo'n kenmerk. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Dat woord goedertierenheid voor het werk wat God doet. Van hoe Hij bezig is met zijn schepping, met zijn volk Israël, met ons. Zijn handelen wordt gekenmerkt door zijn goedertierenheid. En zo komen we terecht in dat, ja, in Psalm 138, waar ook die goedertierenheid van de Heere, hè, zoals we dat net lazen, uw goedertierenheid is voor eeuwig en laat niet varen de werken van uw hand. Ja, zo komen we dat ook tegen in Psalm 138. En dan is het nog wel eventjes goed als we zo bij Psalm 138 terechtkomen. Dan zijn wij gewoon bij Psalm 138 begonnen. Maar het staat natuurlijk niet voor niks na Psalm 137. De psalmen zijn niet zomaar lukraak bij elkaar geraapt, zo van dat past wel mooi. Nee, die zijn geïnspireerd door Gods geest in een bepaalde ja, compositie gezet, zullen we maar zeggen. En daarom is het goed om ook eventjes ons oog te richten op, Psalm 137. Want als we daar kijken in vers 1, dan zegt de psalmist aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij als wij aan Sion dachten. Wij hadden onze harpen gehangen aan de wilgen die daar binnen zijn. Dan lees ik even verder. Toen zij die ons gevangen hielden, daar woorden van een lied van ons verlangden. En die ons omvergeworpen hadden, blijdschap. Zing voor ons een van de liederen van Sion. Dan zeiden wij, hoe zouden wij een lied van de Heere zingen in een vreemd land? Ik moet even om dat plaatje compleet te maken. Dat volk is daar in ballingschap en zit daar aan die rivieren van Babel. En daar zitten ze met elkaar te huilen. En ze denken aan die stad van vroeger. Ze denken aan de Godstad. Ze denken aan Sion. Alleen het volk die heeft de harp in de wilgen gehangen. En als je de harp in de wilgen hangt, dan ben je er echt klaar mee. Dan wil je niet meer harp spelen. Dan zie je het gewoon niet meer zitten. En dat vind ik zo'n mooi beeld wat hier geschetst wordt. Want dat volk zit hier zo ontzettend diep aan de grond. En dan vragen degene die ze gevangen genomen hebben, speel nog eens voor ons een lied van de Heer, speel nou eens. Ja, ze willen helemaal niet, geen muziek maken, ze zijn helemaal niet blij. Hoe zouden wij een lied van de Heer zingen in een vreemd land? Het volk is er echt helemaal klaar mee en zit op de bodem. Dat is de situatie van dat volk van Israël. Dat is de situatie, ja, en misschien ook wel, die wij wel eens kennen zo in het leven van alle dag. Dat je denkt van weet je wat, ik krijg allemaal maar de rambam, ik hang mijn harp in de wilgen. Zoek het lekker uit. En als je een lied wil, zet je maar een cd op, ik ga niet zingen. Zo. Dat gevoel. En dan komt Psalm 138. En dan zingt eigenlijk de Messias, de Christus, die dat volk daar bij die rivieren ziet zitten van Babel, wat daar zit te huilen. En die hoort ook die vraag van die Babyloniërs, joh, zing eens een lied voor ons van de Heere. En dan gaat Christus staan en dan zegt hij, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik vind dat zo mooi. Dat volk wil helemaal niet zingen, die is er helemaal klaar mee, zit op de bodem. En dan zegt hij, maar ik wil wel zingen. Een psalm van David. En dan zeg ik maar, een psalm van de David. Ik wil wel zingen. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik psalmen voor u zingen. Ja, ik vind dat, ja, dat is zo mooi, een lied van de geliefde. Een lied van de David, die gaat staan en die gaat zingen. En dat woordje zingen, dat is zamar. En dat is wel mooi. Dat betekent zoveel als zingen, prijzen, muziek maken. En het heeft dan te maken, heb ik gelezen, ja, mijn Hebreeuws is niet zo goed dat ik het allemaal weet, maar dat las ik ergens en ik vond dat wel een mooie gedachte. Dat heeft te maken met muziek bij snarenspel. En dat is wel mooi. Want dat is precies wat eigenlijk muziek doet, hè? En in het bijzonder is dat met snarenspel zo, want als je een snaar hebt, dat is eigenlijk gewoon een dood stuk ijzer. Dat doet helemaal niks. Totdat je daar leven in gaat brengen, dan gaat het muziek maken. En dat is eigenlijk precies het verhaal wat er plaatsvindt. De Heer zegt, ik ga muziek maken, ik ga er leven in brengen. Laat mij maar muziek maken. Ik maak levend. Laat mij maar zingen, laat mij maar prijzen. Ja, en dat is dan ook wat er inderdaad gaat gebeuren. Want dan zingt de Heere, laat ik het zomaar gewoon mooi zeggen. In de tegenwoordigheid van de goden zal ik voor u psalmen zingen. Ja, en dan zijn er heel wat commentaren die dan zeggen van ja, weet je, dat zingt David dan. En daarmee bedoelt David de koningen van de landen eromheen. En wellicht zelfs, gaan sommige commentaren nog zo ver, die zeggen van ja, maar en daar bedoelen ze dan ook mee de goden van de religies die omliggende koning hebben. Dat David daar op zijn harp zit te spelen. Nou, misschien was dat allemaal een beetje waar, maar het gaat vooral om het verhaal van de Christus. En het gaat vooral om het verhaal van de Christus die te midden van de goden psalmen zal zingen. En dat is eigenlijk wel mooi als we daar eventjes naar. Dan wil ik eventjes een gedachte met u delen vanmorgen ook weer. Want als we even bladeren naar Deuteronomium 32. Dan lees ik daar in vers 8. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld, overeenkomstig het aantal Israëlieten, staat hier. Want of maar, het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. En op zich is dat een. Nou ja, als je dat zo leest, dan gaan er zeker geen vraagtekens, geen belletjes rinkelen. Bij sommigen misschien wel, want die zullen zeggen, wacht eventjes, het grondgebied van de volken vastgesteld over het aantal Israëlieten was toch iets met 70 volken en maar 12 zonen van Israël. Hoe zit dat nou precies? Ja, nou ja, dat is dus een vraag die sommigen zich wel afvragen en anderen lezen gewoon door. En wat blijkt nou, en dat vond ik wel mooi toen ik dat tegenkwam. Want als je dan bijvoorbeeld kijkt in de Griekse vertaling van het Oude Testament. En als je kijkt in sommige manuscripten die ze gevonden hebben bij de Dode Zee, de zogenoemde Dode Zeerollen. Dan gaat het daar niet over de zonen van de Israëlieten. Maar dan gaat het om de zonen van El. En is dat Jisra? Dat zou dan een latere toevoeging zijn. Hè? Omdat oudere manuscripten, oudere handschriften. U weet wellicht wel, we hebben niet de originele, of ze hebben niet de originele boeken van Mozes gevonden. Maar het zijn allemaal kopieën. Hè? En nou ja, soms zijn er wat woordjes weggevallen, of zijn er wat woordjes toegevoegd. Hè? Soms is dat best een puzzel. Het is gelukkig allemaal minimaal. Maar die dingen zijn er. Over sommige woordjes is dan wat discussie, van wat moet het nou zijn? Nou, en hier is zo'n prachtig voorbeeld van dat je denkt van, hey, onze vertalingen die geven aan de zonen van Israël. Maar is het wel goed om eventjes in je achterhoofd te houden van, wacht eens eventjes. Misschien zou het wel moeten zijn, en dat laatste pleit ik eigenlijk voor, gaat het hier niet over de zonen van Israël, maar over de zonen van El. Het gaat hier over de zonen van God. En wat staat er dan? Nou, dan lees je eigenlijk dat er inderdaad een 70-tal volken zijn. En dat de Heere God voor al die volken een grondgebied had. En hij heeft al die volken gegeven aan zijn zonen. Die we wellicht ook wel kennen als de zonen Gods. Maar, lezen we dan in vers 9, maar het deel van de Heere is zijn volk. Jacob is het gebied dat zijn eigendom is. Dus alle volken, alle goden, alle zonen van de Heere God, die hebben een volk gekregen, maar de Heere zelf had Israël als zijn volk. En als later blijkt dat het anders is, dan kan het ook anders zijn hoor. Ik haal mijn hand er niet voor door het vuur. Maar ik vind het wel een hele bijzondere gedachte. En zeker als je dan bijvoorbeeld later leest in Daniël over de vorst van de Mede. Of over de vorst van Griekenland. Of als je even nadenkt over al die Griekse mythologie die we wel kennen over de Olympus. Hè? Wellicht helemaal niet zozeer fabeltjes. Over die halfgoden die daar op zo'n berg zitten te vergaderen over wat de mensen op aarde doen. Zo'n verhaal kennen we trouwens in de Bijbel ook wel, hè? In het boek Job. Dat daar een vergadering is van de zonen van God. En dat de Heere God zelf zegt, joh, hebben jullie mijn knecht Job gezien? Zelfs Satan is daarbij. Dan zitten ze daar ook als, nou ja, als goden, als godenzonen, het wereldgebeuren te bespreken. Er gebeurt achter de schermen wellicht veel meer dan wij denken. Ik wil u even meenemen naar Psalm 82. Psalm 82. En daar lezen we een psalm van Asaf. En daar staat, God staat in de vergadering van God. Of God staat in de vergadering van de goden. En hij oordeelt te midden van de goden. Want wat is er eigenlijk aan de hand? Nou, er is een zeker moment in de geschiedenis waaruit blijkt dat die goden, ja, en sommigen zeggen van het gaat hier over rechters van de aarde enzovoort, hè. Nou ja, ik heb sterk de indruk dat het gaat om de goden zoals we die net hebben gezien, die allemaal een volk hebben gekregen, die maken er een potje van. Die zijn niet het belang aan het najagen en het belang aan het zoeken van hun hemelse vader. Nee, die gaan hun eigen belang achterna. En dan zegt de Heere God, die gaat oordelen te midden van die goden. En die zegt, hoe lang zult u onrechtvaardige oordelen en de goddeloze bevoordelen? Doe recht aan de geringe en de wees, bewijs de ellendige en arme gerechtigheid. Bevrij de geringe en de arme, ontruk hem aan de hand van de goddelozen. Ze weten niets en begrijpen niets, ze wandelen steeds in de duisternis rond en daarom wankelen alle fundamenten van de aarde. En dan komt het, dan zegt de Heere, ik heb wel gezegd, u bent goden, u bent alle zonen van de Allerhoogste, maar toch zult u sterven als een mens. Zoals een ieder ander vorst zult u vallen. De Heer zegt van, ja weet je, jullie zijn ontslagen. Ik doe het zelf wel. Met één. Sta op, o God, oordeel de aarde, want u bezit alle volken. Er is één zoon en die blijkt in de Bijbel wel gehoorzaam te zijn aan de Vader. Die is zelfs gehoorzaam geworden tot de dood des kruises. En daarom is hij uitermate verhoogd en heeft hij een plek gekregen aan de rechterhand van de Vader. En hij is uiteindelijk de erfgenaam van alle volken. Niet alleen maar van Israël, nee, maar hem komen alle volken toe. En al die andere godenzonen, die zijn ontslagen. En sterven uiteindelijk als mens. Ja, zomaar eventjes een gedachte die we ook mee mogen nemen in Psalm 138. Als de vorst van Babel, ja, ook zijn macht aan het uitoefenen is op dat volk van Israël. Dat volk van Israël wat aan de bodem zit van hun kunnen, de harp in de wilgen gehangen heeft en denkt van, nou, we zien het allemaal niet meer. Wij hebben geen lied meer om te zingen. Wij zijn niet blij. En dan is daar de Heere, die gaat staan en die zegt, wacht maar, te midden van die goden die zich bezighouden met dat aardse wereldse gebeuren, met die gang van de volken. Nou, daar zal ik wel even gaan zingen. Te midden van de goden ga ik zingen. Ik zal mij buigen naar uw heilig paleis. Dat volk zit daar te huilen als het aan Sion denkt. Het kan niet meer. En dan gaat de Heer Jezus staan als het ware en die zegt, ja, weet je, ik buig mij naar, ik ga mij er wel over ontfermen. Ik zal van Sion weer die godstand maken. Ik zal de naam loven, ik zal de naam groot maken. En dan gaat vers 2 verder. Om uw goedertierenheid en om uw trouw. Ook zo mooi gezegd is dat, hè? Ik zal uw naam groot maken om uw goedertierenheid en trouw. En dat woordje goedertierenheid, ik gaf net al aan, dat is eigenlijk een heel bijzonder woordje. Komt in het Oude Testament 246 keer voor. En dan meer dan de helft van die keren komt het voor in de psalmen. Het is het Hebreeuwse woordje gesed. En het betekent zoveel als onverdiende gunst. Als trouw in een relatie. Heeft alles ook te maken met barmhartigheid, maar het is meer dan dat. Ik vond het zo mooi, als je kijkt in het, in woordenboeken, of je leest daar wat dingetjes over het woordje gesed, dan kom je eigenlijk elke keer weer tegen, ja, het is een beetje moeilijk te vatten, dat woord. We hebben het in het Nederlands niet echt. Nou, dan kijk ik naar het Nederlandse woordje goedertierenheid. Nou, dat schijnt dan ook een lastig woordje te zijn, wat volgens sommigen al afgeschaft is. Maar eigenlijk is dat wel een heel mooi woord, goedertierenheid. Dat heeft er namelijk te maken met goede en tieren. Goede groei, heb ik me laten vertellen. En dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi beeld. Over de Heere God, die zorgt voor een goede groei. Ik ben zelf ook een beetje in het dagelijks leven docent plantenteelt. En hou me een beetje bezig met hoe je nou voor plantjes moet zorgen en alles. En dan probeer ik die kinderen dan een beetje bij te brengen. Dat lukt natuurlijk helemaal niet, maar dat geeft allemaal niet. Want die vinden die plantjes helemaal niet zo boeiend. Maar als je dat dan vertelt en je bent bezig met die plantjes. En ik vind het altijd zo mooi. Ik moet dan wel eens denken aan aan onze moeke. Sommigen van jullie kennen die wel. Maar die was ook altijd met de plantjes in de vensterbank bezig. En de zorg en toewijding die ze had om voor die plantjes te zorgen, om ze maar in bloei te trekken, dat vond ik altijd zo verbazingwekkend. Hè, maar als je dan praat over goede groei, dacht ik, ja, zoals die met die plantjes bezig was, dat is goedertierenheid. Dat is je zo er verantwoordelijk voor voelen, je zo over die plantjes ontfermen, zo daarmee bezig zijn, af en toe even lief mee praten en eventjes weer, nou, die specifieke zorg, nou, die heeft God. Dat is goedertierenheid, dat is dat woordje gesed. Nou ja, en daar spreekt spreken de psalmen zo over. Zo is God bezig met zijn schepping. Hij wil dat het groeit. Hij gaat het tot bloei laten komen. En dan geeft hij alle zorg, liefde en aandacht geeft hij daarvoor om te zorgen dat zijn schepping in bloei komt te staan. En als we dan, wil ik even een paar teksten over die goede tierenheid, wil ik er even met u uitpakken. De eerste in Psalm 33, want dan krijgen we er een beetje een beeld bij misschien. Psalm 33. Lees ik in vers 4. Want het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid van de Heer. De hele aarde zal eens vol zijn van Gods goede tierenheid. Van zijn zorg, van zijn barmhartigheid, van alle liefde en aandacht die hij in die aarde stopt om het maar te laten zijn wat het moet zijn. Woorden van gelijke strekking komen tegen in Psalm 119. Maar ik wil eventjes een paar psalmen verder kijken in Psalm 36. Psalm 36, vers 6. En daar lezen we: Heere, uw goede tierenheid reikt tot in de hemel. U trouwt tot de wolken. Ja, dus die goede tierenheid van de Heere God, die vult de aarde en reikt tot de hemel. Ja, en dan als je dan Psalm 98 leest, dan zie je ook dat ja, het volk van Israël in de toekomst een toonbeeld is van die goede tierenheid. Die goede tierenheid die ook wereldwijd zal worden. Er zijn prachtige dingen als je daarover nadenkt. He, zoals onze moeke, zal maar zeggen, met de plantjes bezig was. Ja, zo is de aarde straks vol van Gods goede tierenheid. En is God bezig ja, om dat plan wat hij in Psalm 1 had opgevat, ja, om dat tot voltooiing te brengen. Want het volk Israël, wat geroepen was als een priestervolk, nou, die heeft de harp al lang in de wil gehangen. He, dus als het ergens op aankomt, dan is het niet de mens die iets tot stand gaat brengen en die iets moet doen. Nee, maar als het ergens op aankomt, dan is het de mens die het gaat doen. Dan is het niet Adam, maar de zoon van Adam. Dan is het niet David, maar de zoon van David. Dan is het de Heer Jezus Christus zelf die gaat staan en gaat zingen van, ik ga het doen. Ik zal het wel doen. En dan zegt de psalmist verder, want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. En dat is ook wel weer zo'n mooi zinnetje. Dat lees je zo makkelijk weg en dan lees je naar het volgende vers. Maar je kunt je ook afvragen, hé, wat lees ik nou? He, want om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. En ik las ergens, dat betekent zoveel als, want u hebt uw woorden groter gemaakt dan uw naam. Wat betekent, God heeft door zijn belofte waar te maken zijn eerdere openbaringen overtroffen. God overtreft zich elke keer. Dat vind ik zo mooi. Ja, de Heere God zegt wel, ik ga levend maken, maar vervolgens gaat hij inderdaad alles levend maken. De Heere doet niet een beetje, nee, hij doet het altijd helemaal. Hij overtreft de stoutste verwachtingen, zullen we maar zeggen. En waarom? Nou, vanwege zijn goedertierenheid, die dus wereldvullend is en tot de hemel reikend. En vanwege zijn trouw. En dan gaat de psalmist verder in Psalm 138 vers 3. En dan worden we gelijk ook weer bepaald bij die goede tierenheid en die trouw. Want dan staat er, op de dag dat ik riep, hebt u mij verhoord. U hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. En natuurlijk hebben we allemaal wel eens van die dagen dat we roepen tot de Heere. En opnieuw en opnieuw en opnieuw, zeggen sommige opwekkingsliedjes dan. Maar in de eerste plaats gaat het natuurlijk over de Heer Jezus. Over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Over de dag van benauwdheid die de Heer Jezus heeft doorgemaakt. En dat hij gesterkt werd in zijn ziel. En natuurlijk mogen we dat zachtjes met hem meezingen. Want de Heer versterkt ook ons. En dan gaat vers 4 van Psalm 138 gaat verder. Alle koningen van de aarde zullen u loven, Heere, wanneer zij de woorden uit uw mond gehoord hebben. Ze zullen zingen van de wegen van de Heere, want de heerlijkheid van de Heere is groot. Daar gaat het naartoe. Dat de koningen van de aarde inderdaad de Heere zullen gaan loven vanwege zijn heerlijkheid. Wanneer ze de woorden uit zijn mond horen. Moet ik denken aan Jesaja 2, dat woord van de Heere inderdaad uit Sion, wat dat volk hier in Babel eigenlijk helemaal vergeten is, dat Sion. Als ze eraan denken, ja, nou, niet vergeten, maar ze moeten eraan huilen, ze zien geen perspectief meer. Nou, zegt de Heere, dat woord gaat klinken. En dat woord gaat terechtkomen bij de koningen van de aarde. En die zullen loven en die zullen naar Sion optrekken. We gaan ze gewoon vertellen. Want, zegt Psalm 138 vers 6. Want de Heere is verheven. Toch ziet hij naar de nederige. Maar de hoogmoedige kent hij van verre. Ik wil even meenemen naar Jesaja hoofdstuk 57. Jesaja 57. Zo mooi, het 15e vers, daar staat boven troost voor verbrijzelden. Dan staat er in vers 15, zo zegt de hoge en verhevene, die in de eeuwigheid woont en wiens naam heilig is. Ik woon in de hoge hemel en in het heilige, en bij de verbrijzelde en nederige van geest. Om levend te maken de geest van de nederige en om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Dus de Heere zegt, ik ben aan de ene kant ben ik de hoge en de verhevene en woon daarin in de hoogte. Maar toch ziet hij om naar de nederige en verbrijzelde, daar woont hij ook bij. En dat doet hij niet zomaar, want als de Heere daar woont, dan is dat om levend te maken de geest van de nederige. Om levend te maken het hart van de verbrijzelde. Dan is dat om snarenspel te maken. Om met elkaar te gaan zingen en te gaan prijzen. Daarom gaat de Heere wonen bij die verbrijzelde en nederige van geest. Daarom zet de Heere zijn volk, wat denkt van we doen het wel eventjes, zet hij bij die rivieren van Babel. En laat hij ze op een punt komen dat ze zelf hun harp in de wil hangen en denken van we kunnen het niet en we willen het niet en we zien het niet meer. En zo werkt God. Zo werkt God met zijn volk Israël, maar zo werkt God met zijn hele schepping. Dat hele schepping zal hij op dat punt brengen, hè, en niet allemaal tegelijk, maar beetje bij beetje, stukje voor stukje. En op dat punt bent u ook gekomen als gelovige, dat u zegt van, weet je, ja, ik kan het zelf ook inderdaad niet. Wat verhoogd is, zal eerst vernederd worden. Tot iets of iemand aan de bodem zit. En dan God zegt God, ik ga het doen. Zoals Paulus dat zo mooi zegt, zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht. En wat nog niet zwak is, nou dat laat de Heer eerst zwak worden. En dan zegt hij, ik ga levend maken, ik richt het op, ik ga het doen. Ik zal het voltooien, ik ga het tot een einde brengen. Dat is waar het naartoe gaat. En dan zegt het volgende vers van Psalm 138, vers 7. Als ik midden in de benauwdheid verkeer, maakt u mij levend. U strekt uw hand tegen de toren van mijn vijanden. Uw rechterhand verlost mij. Ja, weer zo mooi, hè? Dat is eigenlijk van, ook als je dat de Heer Jezus dan hoort zingen. Van ja, als ik in het midden van de benauwdheid verkeer. Als ik dan gestorven ben en in dat graf ben, dan is dat niet het eind. Dan maakt u mij levend. Uw rechterhand verlost mij. Want dat is wat God met zijn rechterhand doet. Zoals Jesaja 41 dat ook zo mooi zegt. Vrees niet, ik ben met u. Zie niet bang rond, want ik ben uw God. Ik sterk u, ook help ik u. Ook ondersteun ik u met mijn heilrijke rechterhand, zoals de NBG dat zegt. Of zoals de HSV dan zegt, met mijn rechterhand die gerechtigheid werkt. En in dit geval is dat inderdaad heil voor dat volk van God. Maar in de eerste plaats is het de rechterhand van de Heere God, waarmee hij zijn zoon ook aan zijn rechterhand zet. En verheven heeft boven alles wat is, een naam gegeven boven alles wat is. Het is de Heere wiens al vermogen het grote heelal heeft voortgebracht, die omziet naar zijn schepsels. Die in de eerste plaats omzag naar de Christus, maar vervolgens, ja, naar zijn hele schepping omkijkt. Vanwege zijn goedertierenheid. Vanwege zijn trouw. Vanwege zijn verlangen om het tot bloei te laten komen. En daartoe omringt hij het met zijn zorg. En dan zegt vers 8 zo mooi. De Heere zal zijn werk voor mij voltooien. Uw goede tierenheid, Heere, is voor eeuwig, is voor de olaam. Laat niet varen de werken van uw handen, of laat de werken van uw handen niet los. Nee, de Heere God laat de werken van zijn handen niet los. De Heere gaat het inderdaad voltooien. De Heere is bezig zijn huis aan het bouwen. He, zoals de Heer Jezus zei, en dat kunnen we ook lezen in onder andere Hebreeën 10, dat de Heer Jezus zegt, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. In de rol des boeks is van mij geschreven. Nou, de Heere zal dat werk voltooien. De Heere zal voltooien waarvoor hij gekomen is. Waar kwam die dan voor? Nou, denk aan wat Johannes de Doper zegt, als hij inderdaad de Heer Jezus aanziet komen. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. Of denk aan wat Petrus zegt in Handelingen 15. Hij zal de vervallen hut van David weer opbouwen. Hoeven wij mensen niet te doen. Nee, dat is het werk wat de Heere gaat voltooien. Hij zal de vervallen hut van David weer in de toekomst gaan opbouwen. Wat zal hij nog meer doen? De boekrol openen. En daar gaan we even naartoe bladeren. Ik vind dat altijd zo mooi. Openbaring hoofdstuk 5. Want dan komt het verhaal, zeg maar. Ja, het verhaal klinkt een beetje onerbiedig, maar dat komt. Dat plan van God begint al aardig op zijn eind te lopen, zullen we zeggen. En dat is maar goed ook, want de schepping is dan echt een zootje. Komt natuurlijk door het klimaat. Wat dan zegt Openbaringen 5 vers 1. Ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met 7 zegels. Als we dan lezen over een boekrol die van binnen en van buiten beschreven is, dan hebben we te maken, en dat is wel goed om te realiseren, met een eigendomsakte. Het gaat hier om iemand die op de troon zit met een eigendomsakte. En hij zegt, ik zag een sterke engel, zegt Johannes verder, die met luide stem uitroept, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. Ik zei al, de schepping is een behoorlijk zooitje op dit moment. En degene die op de troon zit, zegt van, is eigenlijk degene die zegt van wie is deze zooi? Wie ruimt het op? Wat gaan we ermee doen? Wie kan ik aanspreken? Hoe gaan we orde op zaken stellen? Wie kan dat? En dan is daar die engel die zegt van, wie is het waard die boekrol te openen? Van wie is dit? En dan huilt Johannes erg, want er is niemand. Er wordt niemand gevonden. En dan heeft Johannes in de gaten, dit is einde verhaal. Want dit gaat niet meer goedkomen. Er is niemand die dit opeist, die de rommel hierop gaat ruimen. Die orde op zaken herstelt, die alles gaat herstellen wat is ontwricht. Dus er gaat straks een grote container open en alles wordt erin geschoven. Dat is waarom Johannes huilt. Die snapt dat. Ik huilde erg, zegt vers 4, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. Totdat. Want dan staat er in vers 5, en een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. Er is er wel een die het waard is. Er is er wel een die alles kan herstellen wat is ontwricht. Er is er wel eentje die orde kan op zaken kan stellen in de schepping. Huil maar niet, Johannes. Het gaat wel goed komen. Of om met de woorden van Psalm 138 te spreken. De Heere gaat het voor mij voleinden. We hoeven het niet zelf te doen. He, dan maken we even een sprongetje naar hoofdstuk 8. He, want dan gaan die zegels, die gaan één voor één open. En dan komen we in hoofdstuk 8, vers 1. Dan staat er, toen het lam het zevende zegel geopend had, kwam er in een stilte in de hemel van ongeveer een half uur. Dat vind ik zo mooi, hè? Eén voor één worden die zegels geopend, er gebeurt van alles. En dan bij die laatste zegel, ja, iedereen zit dan op het puntje van zijn stoel, van hè, die hele hemel leeft mee en kijkt mee van, hoe is de Heer toch orde op zaak aan het stellen? Wat gaat er nu gebeuren? Wat is het grootste slotakkoord? Wat is de grote finale van datgene wat er te zien is? En dan wordt dat zevende zegel geopend en dan is het een half uur stil. Bijzonder. Ja, en dan word je uiteindelijk meegenomen in dat boek Openbaringen naar hem die op de troon zit en die zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik zal alle tranen van de ogen afwissen. Dat is het grote slotakkoord van dat plan van God. Dat hij inderdaad alles nieuw gaat maken. Dat hij alle tranen niet vergeet of zo. Nee, maar hij neemt de tijd en de zorg. Dat is zijn goede tierenheid. Ik vind dat altijd zo'n mooi beeld. Ik heb het met mijn kinderen wel eens. Hè. Als ze dan gevallen zijn of gestoten hebben, dan moeten ze huilen. En dan, soms hebben ze helemaal niks. Hè. Maar ze moeten wel huilen. En dat houdt opeens op als je ze even op schoot neemt. En even de tijd voor ze neemt. En eventjes die tranen zo wegvreet. En dan zie je ze helemaal opfleuren. Nou, volgens mij is dat ook weer zo'n invulling van dat woord. Goedertierenheid, van Gods gesed, van Gods barmhartigheid, van zijn ontferming. En zo neemt hij straks ieder individu, stel ik me zo voor, er is geen discussie of dat nou echt zo is, ja of nee, nee. Hij zal de tranen van de ogen afwissen, hoe hij dat dan doet, dat weet ik niet. Maar ik stel me dan zo voor dat hij iedereen eventjes bij zich op schoot neemt en even, klaar, huppakee, lopen maar weer. Alles herstelt hij wat is ontwricht. Hij maakt het duister tot stralend licht. En de Heere gaat dat voltooien. Hij laat nooit varen de werken van zijn handen. Hij laat niet los wat hij begonnen is. Hij zal het gaan doen. Hij is degene die alles nieuw maakt. En ja, dat gaat door totdat de laatste vijand, 1 Korinthe 15, de dood, teniet gedaan is. Ja, en weet u, dat is in het groot zo, dat is zo met het volk van Israël dat de Heer het gaat voltooien. Dat is met de schepping zo dat de Heer het gaat voltooien. En dat is met ons vandaag ook zo dat de Heer het gaat voltooien. We kennen allemaal, en wellicht had u er al aan gedacht, Filippenzen 1, vers 6, waar Paulus schrijft, ja, hij die een goed werk begonnen is, zal dat voltooien tot de dag van Christus. Hij gaat dat door, laten we even naartoe bladeren, want dat is ook weer zo mooi hoe dat er dan gezegd wordt. Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop, of ik ben er ten volle van overtuigd, dat hij die u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus. En dan gaat Paulus bidden. En dan zien we in vers 9. Dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in de kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kon onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van de gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid van lof en God. Daar komt die goede tierenheid weer, daar komt mijn moeke weer voorbij, zeg maar. He, met de plantjes. Ja, maar zo is de Heer een goed werk in ons begonnen met zijn goedertierenheid. Ja, en hij vult ons met de vrucht van gerechtigheid die door Jezus Christus is. We moeten niet heel erg druk zijn met zelf maar proberen vrucht voor te brengen. Nee, laat Gods goedertierenheid dat werk maar doen. Laten we ons maar overgeven aan Gods goedertierenheid. Laten we maar aan die rivieren van Babel gaan zitten en onze harp in de wil hangen. En zeggen, Heere, wilt u het maar doen? Ja, en dan worden we inderdaad blij. Dan mogen we met de Heere gaan loven. Want dan zegt hij, ja, maar ik doe het ook. En ik ga jouw vrucht voort laten brengen. Dat is mijn werk. Daar ben ik goed in. Ja, en dan lezen we in Efeze 1. Daar ga ik eventjes ook weer naartoe. Maar dat is onvoorstelbaar, hè, wat hij dan doet, wat zijn werk is. Hè, in Efeze 1 is Paulus aan het bidden over dat we maar mogen gaan snappen hoe groot die overtreffende grootheid van zijn kracht is. In vers 19 lees ik dan, aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht. Die hij gewerkt heeft of tot stand gebracht in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, eeuw, maar ook in de komende. En dan komt het, hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen en heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Hele bekende versen. Paulus zegt in Efeze 2, vers 4. God die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren, door de overtredingen met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Moet u weer even voorstellen, hè? We hadden het net over die zonen Gods. Dat de Heere God zonen Gods had en hij gaf die zonen Gods een volk om dat in goede banen te leiden, een beetje te organiseren. En die goden maakten er een potje van en de Heere zegt, weet je, jullie zullen sterven als mensen. En de zoon krijgt uiteindelijk alle volken. En dan loopt daar een stel mensen wat dood is. En dan zegt de Heere God, weet je wat ik met die mensen ga doen? Ik ga ze levend maken met Christus. En ik ga ze zetten op die zoonplaats, op de allerhoogste plaats. Vanwege mijn barmhartigheid, vanwege mijn genade, vanwege mijn liefde. Of om dat in één woord samen te vatten, vanwege zijn goedertierenheid. En wat gebeurt er dan? Efeze 3 vers 10. Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekend gemaakt gaat worden. Daar zitten die godenzonen die al weten wat hun toekomst is, dat ze zullen sterven als mensen, zullen we maar zeggen. Die zitten te kijken hoe die mensen die gestorven waren, opeens daar zitten op de allerhoogste zoonplaats. En met Christus alles beërven. Vanwege Gods goede tierenheid, als toonbeeld van de rijkdom van zijn genade. Niet omdat wij dat verdiend hebben, niet omdat wij dat kunnen of om een vinger in de pap te brokkelen hadden. Nee, maar gewoon omdat God het zo wil. En wij mogen vandaag weten dat we door zijn werk de completering van de Christus zijn. De vervulling van hem die alles in allen vervult, lazen we in Efeze 1. En dan tot slot lezen we in Efeze 4. He, want dan zijn we dat lichaam van Christus. We zijn de completering van de Christus. En dan zegt vers 16 van Efeze 4, van hem uit, natuurlijk, hoe anders? Nee, van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Overeenkomstig de maat waar ieder deel werkzaam is. En zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Daar hoeven we helemaal geen cursussen voor te doen of testjes voor te maken of psychologische dingen voor uit te zoeken of wat dan ook. Nee, dan zou het weer ons werk zijn. Nee, het gaat er juist om dat het van hem uit Het is de Heere zelf die dat werk doet. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. En hij zorgt dat het lichaam, dat wij ja, onze groei verkrijgen. Tot opbouw van onszelf. Het lichaam zelf, hè? Niet van onszelf als individu, maar met elkaar. En dat we inderdaad mogen groeien in de liefde. Zodat we, zoals Efeze 5 zegt, mogen wandelen in de liefde. Zodat we mogen wandelen in overeenstemming met de roeping waarmee we geroepen zijn. En dat ja, is wat hij gaat doen. En ja, wat ik dan maar zeg, dat is kracht voor vandaag. En ontzettend blijde hoop voor de toekomst. Want hij laat het werk van zijn handen niet los. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar de Heere gaan danken. Vader in de hemel, dank u wel voor het feit dat u zo'n geweldig plan gemaakt heeft. En dat we ja, zo vanmorgen ook weer met uw plan mogen bezig zijn. Dat we keer op keer ons met elkaar in uw woord mogen verblijden. Omdat u een God bent die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Heer, en dat we inderdaad mogen weten dat, ja, dat alles wat u onderneemt, dat dat gelukt. Heer, dat u de grote voltooier bent. Dat u nooit loslaat wat uw hand begonnen is. Dat we vanuit uw woord mogen weten dat u alles tot een goed einde zult brengen. Heer, en we zongen vanmorgen al, dank u wel dat we mogen deel hebben aan het machtige heilsplan. Heer, wat is dat toch een voorrecht dat we inderdaad mogen beseffen en weten dat we eerst dood waren. Maar dat we een plek hebben gekregen, ja, dezelfde plek als uw zoon. En dat overheden en machten in het hemelse, ja, daarna zitten te kijken en verbaasd zijn van de veelvuldige wijsheid van u. Heer, en ik wil u zo bidden en smeken, wilt u ons toch steeds meer vervullen met die kennis? Heer, dat wij ook steeds meer in verbazing en ontzag mogen raken van die geweldige liefde waarmee u ons hebt liefgehad. Dat we toch steeds meer mogen gaan verstaan van die rijkdom van uw genade. Heer, dat we steeds meer mogen gaan begrijpen van de grootheid van uw kracht die in ons werkt. Die opstandingskracht waarmee u alle dingen nieuw maakt. Vader, dank u wel dat we ja, deze dingen zo tegen elkaar mogen zeggen. Dat we dit zo met elkaar mogen delen vanuit uw woord. In de wetenschap dat u zelf zorgt voor verdere groei, voor verdere opbouw. Heer, dat u de naprediker bent van het woord. Heer, en wat wellicht niet goed was of niet recht was, Heer, dat u dat recht maakt. Vader, dank u wel dat we het zo mogen toevertrouwen aan uw zorg. Dat we in die wetenschap ook straks van hier mogen gaan. Dat u met een ieder van ons meegaat. Dat u ons omringt met uw goede tierenheid. Heer, dat u ons nooit loslaat. Heer, maar dat er een moment komt dat we tot volle bloei zullen komen. En dat het nu in het verborgene, in het hemelse, dat het daar nu al zo is. Vader, dank u wel daarvoor. Uit genade alleen. Amen. Psalm 138. Zullen we dat voor zover mogelijk staande met elkaar zingen? En ik zeg maar zo, onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen. De werken zijner handen. Amen.